Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. We zijn er weer met Robert Manders van IG. Robert, goedemiddag. Welkom. Leuk dat je er bent, jongen. Heb je het een beetje overleefd deze week? Met je portefeuille, met al die rare aandelen die alle kanten opvlogen deze week?
Ik heb zeker rare aandelen in mijn portefeuille, maar die hebben het wel aardig overleefd. Ja. Ja. Lloyds Banking Group deed het wel aardig midden deze week, cijfers. Dregerwerk, die heb ik ook een portefeuille.
Dat is de tip van de beleggersfeer was dat toch?
Precies, de tip van de beleggersfeer.
Is die gestegen sindsdien?
Ja, een klein beetje. Het is redelijk stabiel gebleven.
Wat doen zij precies?
Het is een Duitse small cap, het aandeel. En ze zitten in medische apparatuur, vooral beademingsapparatuur.
Ja. Okay.
En ook een veiligheidsapparatuur, een brandweer en zo. Die koopt ook hun gasmaskers en gasflessen en zo.
Die krijgen natuurlijk die orders van Philips. Die mogen geen beademingsapparatuur meer leveren, of niet?
Ja, dat zou wel kunnen. Maar
het is een dood is anders een brood.
Precies. Maar het waren juist die orders die het, die het goed deden afgelopen kwartaal. Okay. De kosten waren een beetje hoog, maar zat vooral in R&D. Dus het is echt een familiebedrijf met een lange termijn doelstelling. Dus ze hebben altijd een bias aan geld geven, uitgeven aan R&D. Dus altijd technologie verbeteren, beter product. Ja. En dat zag je ook weer, dat die R&D was bijna het dubbele van de winst voor belastingen. Maar die winst voor belastingen was alsnog goed, dus beleggers waren tevreden. Ja, nou, ik mooi. Ook.
Je zou toch zeggen dat die de corona nu langzamerhand weg hebt, hè? Dat het met die beademingsapparatuur een klein beetje afgelopen is, maar... Het gaat kennelijk gewoon door.
Ja, het gaat wel door, ook in buiten Europa.
Right. En het was natuurlijk een bonanza van, of hoe moet ik zeggen, een tsunami eigenlijk van aandelen die langskwamen met cijfers. Echt ongelooflijk. Gisteren in de middag, ik heb op donderdag 4 aandelen die alle 4 min 15% gingen. Daar zat je niet bij, geloof ik, hoop ik, hè, met je portefeuille.
Ik zat er niet in, maar ik kan wel een detail vertellen. Nou. Ik had put opties of flow traders. En die liepen 15 oktober af. En ik was zo stom geweest om ze niet door te rollen. Nee. En ze liepen waardeloos af trouwens. En nu heb ik mijn
dat is wel jammer. Dat is altijd. Hè? Dat kan ik een les die ik zelf ook meermalen geleerd heb. Of met opties moet je eigenlijk altijd kijken als je opties wil handelen. Kopen, verkopen. Kijk altijd naar een event wat eraan zit te komen. Want heel vaak zijn bepaalde events. En meestal de kwartaalcijfers of een beleggersdag. Dat zijn dagen waarop er eventueel wat kan gebeuren. Dat je dat in ieder geval meeneemt in dat voor het einde van de looptijd zit. Dus als je wist van nu, de cijfers zijn 28 oktober, dan moet je eigenlijk de novemberpoets kopen. Ik heb dat aantal keren gehad. Dat ik eigenlijk, heb je opties, je zit eigenlijk goed, je visie was goed, alleen je mist het. Omdat dat nieuws pas, dat is natuurlijk bij bedrijven al bekend, maar bij jou nog niet, bij ons nog niet. Dus het zit nog niet in de beurskoers.
Ja, het was wel stom.
Die cijfers waren niet best.
Nee, die cijfers waren niet best. Maar wat die opties betreft, het was wel stom. Want ik had ze eigenlijk voor de vorige cijfers gekocht. Maar bij IG zijn er regels dat we die dan 60 dagen moeten aanhouden minimaal. Dus vandaar dat ze pas in oktober afliepen. Ik had ook al de novemberopties kunnen nemen. Maar ik dacht, nee, die tweede kwartaalcijfers, daar gaat het gebeuren. Die waren inderdaad ook niet goed. Maar de derde kwartaalcijfers, dat was blijkbaar de klapper. En wat viel jou trouwens op aan die cijfers van Flow?
Nou ja, kijk, ik moet zeggen, we hebben het hier ook wel gezegd, voor die tijd zag het aandeel lag eigenlijk heel goed. Het stond rond de 34, 35, liep zelfs nog een klein beetje op in aanloop naar de cijfers. En dat was eigenlijk, als je kijkt wat er nou gebeurt, kijk, Flow is ik raad het iedereen aan om dat aandeel te kopen in portefeuille, want het is een enorm mooie hedge tegen een beurs die af en toe naar beneden gaat, hè, want dan kunnen ze heel veel geld verdienen. Maar nu is eigenlijk het omgekeerde aan de hand. De beurs ligt als een dijk. Het loopt alleen maar op. De vola's zijn nog wel redelijk hoog, maar eigenlijk ook niet zo heel hoog. Er gebeurt niet heel veel. De VIX die we zien, die is afgeleid van de opties. Dus de opties zijn aan de dure kant, maar de beweging onderliggend is niet zo groot. Dus ik kom zelf uit de optiewereld. Ik hoor bijvoorbeeld wel van mensen die bij Optiver werken, dat het daar best wel oké gaat. Nou, met opties kunnen ze goed geld verdienen. Omdat die opties die zijn eigenlijk nog aan de dure kant ten opzichte van de beweging. Maar een partij als Flow, die moet het natuurlijk hebben van de echte beweging. Dus van de ETF's die heen en weer worden geslingerd. En dat had je, denk ik, begin dit jaar wel. En had je ook eind vorig jaar met de vaccinrally. En dan begonnen partijen opeens. Die gingen van de een in de andere sector. Iedereen zat eerst in de tech. Toen gingen ze heel vaak uit de tech weer in de andere sector. Dus dat is voor hun goed. Want dan worden die ETF's heen en weer gegooid. Maar afgelopen kwartaal gebeurde er eigenlijk niet veel. En je zag ook bij hun een beetje, de afgelopen maanden een beetje, dat denk ja, er zit misschien wat fantasie in de Bitcoin, dat ze daar bezig zijn met de cryptohandel. Maar we zagen ook aan de cijfers van Robin Hood, dat daar is het ook helemaal afgestorven, de cryptohandel. Dus daar hebben zij waarschijnlijk ook heel weinig verdiend of niet veel gedaan. Daar waren ze niet heel specifiek over.
Ja, ik
20 cent per kwartaal is natuurlijk niet veel.
20 cent, als je dat door gaat trekken naar een jaar, dan gaat die koerswinstverhouding de lucht in. Ja. Ja, en ik denk dat dat wel een terechtpunt is waar beleggers zich zorgen om maken. Zelf kijk ik naar een ander terechtpunt waar beleggers zich zorgen om maken. En dat is de marge die Flow Traders haalt op zijn handel. En die was afgelopen kwartaal, derde kwartaal, ver beneden de trend. Ik maak zelf een grafiek waarbij ik de VIX plot en de marge van Flow Traders per regio, dus in Europa had ik die. En die zat het verst onder de trend van die ik lange tijd heb gezien. Sterker nog, de marge in Europa zat op hetzelfde niveau als in 2019. De reden dat ze meer geld verdienen is dat om de volumes stegen. Maar ja, de volumes stegen, maar ja, de kosten stegen ook. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk een slecht verhaal, terwijl de VIX hoger stond dan in 2019. Want nu is het toch echt meer volatiliteit, toch, dan in 2019?
Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, de VIX staat hoger. Die VIX stond toen 10, 11, en die stond echt heel laag. Dat is echt dat is echt...
Dat is de geïmpliceerde volatiliteit, ja, maar de VIX.
De VIX is afgeleid van de opties op de S&P. Maar de opties op de S&P die kunnen best duurder zijn dan de onderliggende beweging. Ik denk dat er nu een beetje aan de hand is. De VIX staat nu nog steeds van mij, ik weet niet precies, maar ik denk rond de 15, 16. Dat is niet extreem hoog, maar het is ook niet laag. En je merkt toch wel een beetje spanning in de markt, hè? Omdat we staan erg hoog. Normaal gesproken was het altijd op de beurs zo dat de beurs opliep langzaam, dan ging de VIX omlaag. Werden de opties goedkoper, want dan was er geen angst. Maar je merkt nu, denk ik wel, dat heel veel partijen toch wel denken van, nou, het gaat nu wel erg hard omhoog. Je ziet een aantal aandelen die gaan ongeveer zo, hè? Tesla is van deze wereld. Maar je weet ook, als iets zo omhoog gaat, dan gaat het ook vaak weer zo omlaag. Dus daar wordt best wel op geanticipeerd door heel veel partijen. Dus ik denk dat er ook een beetje in zit. En kijk, je kan natuurlijk, als je 20 cent keer 4 doet, kom je op 80 cent. Maar ja, je moet ook niet, ze verdienen, een jaar geleden verdienden ze 8,5 euro per aandeel. In een kwartaal, dat moet je ook niet keer 4 doen. Dus moet je hier kijken, waar ligt het gemiddelde ongeveer. Dit was wel een slecht kwartaal, hè. Dit viel echt tegen. Dus je zou ook verwachten dat met een AX van 800, dan hoort dit aandeel gewoon rond de 25 staan eigenlijk. Of hier onder de 30. En die re-rating zie je nu wel. Dus ik zou ook denken, ik wacht gewoon even tot er weer nog wat afkomt. En dan is het de vraag van hoe de beurzen zich gaan ontwikkelen. Want eerlijk is eerlijk, ze kunnen echt op een achternamiddag kunnen ze 100 miljoen verdienen. Ja, in theorie.
Het is,
gebeurt niet altijd, maar het is tot nog toe al twee keer gebeurd.
Ja, maar,
in 2018 hadden ze een Zwitserse bank te pakken met de VIX. En afgelopen jaar in maart natuurlijk was het ook bingo. Dus dat kan. En kijk, wat ik denk dat ze doen is dat ze in een slecht jaar, hè, laten we zeggen dat het vanaf nu een slecht jaar wordt. Nou, ze verdienen misschien een eurotje per aandeel. Er is geld, ze hoeven niet extra reserves aan te houden. Dus kunnen ze in principe alles uitkeren. Nou, we krijgen, laten we zeggen, 90 cent dividend. Dat is 3%. En dat is op zich best aardig. Dat is meer dan de rente. En dan kan een belegger, dat is natuurlijk één van de aandelen die je hebt in je portefeuille. Nou, mocht deze dan wat omlaag gaan, dan gaan andere aandelen omhoog. Want de beurs ligt in principe goed. En dan heb je misschien wel een beetje koersverlies, maar je hebt wel je dividendrendement. En dan is het weer wachten tot de wereld eraan gebeurt.
Ja, dat was ook altijd mijn argument voor Flow Traders. Ik zat er in 2019 in, het hele jaar ongeveer. En mijn idee was altijd, het is 30 euro waard. Want de gemiddelde winst op lange termijn is zo'n 2 euro per aandeel per jaar.
Ja.
En dat moet je keer 15 doen, want het is een portefeuillebescherming. Ja. Dus in de portefeuillecontext is het eigenlijk een heel goed aandeel. Omdat je als de beurs zakt, dan heb je iets dat het goed doet of dat je kan verkopen als je nog meer wil kopen. En dat zag je ook in maart vorig jaar, deed het erg goed in de afloop naar de crisis.
Ja, nou ja, goed. Maar
de beurscrash.
Dat is een beetje het idee bij Flow. Dat hebben ze zelf ook altijd gezegd. Wij zijn natuurlijk wel een aandeel wat dividend uitkeert. Dus de beleggers die kunnen gewoon blijven zitten, je krijgt je dividend. En één keer in zoveel tijd is het bingo. Goed, je weet nooit wanneer het is. En eerlijk is eerlijk, het kan ook de andere kant op slaan. Het kan ook, en dat is ook altijd de angst bij dit soort bedrijven. Ik heb natuurlijk op de optiebeurs gestaan. Dat zeg ik ook af en toe van handelaren die hoog inschatten. Die maken toch af en toe een grote fout. Dan was alles weg. En bij ons een week later ergens anders opnieuw. Maar goed, dit zal hier niet snel gebeuren. Hè, want ze hebben tegenwoordig de risicosystemen die zijn heel erg op orde. Maar goed. Het gaat om hele grote bedragen, dus ja, een foutje is zo gemaakt. Je ziet het wel eens in Amerika, had je destijds een bank, ik ben de naam even kwijt, maar die ging ook overnight failliet. Dus dat is een heel klein risico, wat er ook een beetje in zit bij dit soort bedrijven. Maar goed, genoeg over flow. Ja. Robert, er is nog veel meer gebeurd. Shell hebben we over gesproken ook al hiervoor. Mm-hmm. Gebeurt ook veel.
Ja,
begin van de week,
veel.
Ik ben het al bijna weer vergeten, maar het ABP stapt uit Shell en toevallig stapt iemand anders in Shell. En dat is een activistische aandeelhouder, Daniel Loop van Third Point, hedge funds, en die heeft hele specifieke ideeën. En jij zei mij net voor de uitzending, ik kan het niet wel zeggen, denk ik dat je het wel mee eens was. Meer of meer.
Ja, ik ben eens met zijn idee dat Shell aandeelhouderswaarde kan creëren door het af te stoten.
Maar wat moeten ze afstoten eigenlijk? Moeten ze de energiebusiness afstoten? Tenminste, de nieuwe business of de oude business?
Ja, dat is dan de vraag.
Stel dat jij
aandeelhouder
was van Shell. Wat zou je, waar zou je voor kiezen? Zou je kiezen voor de oliebusiness? Of zou je kiezen voor wat het ook is waar ze mee doorgaan? Waterstof, elektriciteit, noem maar op. Laadpalen.
Ah, het zou om het even zijn. Idealiter doet Shell dit via een carve-out of een spin-off. Dat de huidige aandeelhouders gewoon beide krijgen.
Ja, en dan kan je zelf weten of je
dan kun je zelf weten of het verkoopt. Als ik Shell was, dan zou ik een carve-out overwegen. Dat is een deel van die nieuwe businesses buiten het bedrijf zetten. Een beursnotering geven. Wel de meerderheid van de aandeelhouders. Dat ook wat binnen het bedrijf houdt. En dat de synergie nog steeds er is tussen de verschillende afdelingen. Ja. En dat aandeelhouders vervolgens zelf kunnen bepalen wat het waard is. En zo kun je toch nog aandeelhouderswaarde creëren. Ja. Dat
denk
zou
dat
ik
ze doen? Overwegen.
Nee, ik denk het niet.
Nee,
dat
doen ze nooit.
Nee.
Ik denk ook dat zij, kijk, hun idee is natuurlijk van we verdienen geld met oude business. En dat gaat nog heel lang door, maar wordt wel minder in de toekomst. Hè. Dat hebben we pas over 20, 30 jaar, zo denk ik. Niet de komende jaren, want de vraag naar energie is nu enorm. Maar dat geld wat ze daar binnenkrijgen, hebben ze nodig om zich in te vechten in de nieuwe energiemarkt.
Ja, en dat verhaal dat vertelt Follow This ook. En maatschappelijk is dat natuurlijk het correcte verhaal. Maar ik denk dan, ja, maar dat geld kunnen ze ook uitkeren aan aandeelhouders. En die aandeelhouders kunnen dat vervolgens investeren in nieuwe projecten en nieuwe bedrijven, andere bedrijven die daar misschien nog gespecialiseerder in zijn, in die energietransitie en dat soort dingen. En dat is ook wat in theorie, als je het ook aan finance professoren vraagt en zo, die zullen dat ook zeggen, zo hoort het te werken. Het is niet de bedoeling dat Shell dan zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden, denk ik dan.
Nee, maar goed. Kijk, zo'n bedrijf moet natuurlijk wel, ik begrijp het management wel van Shell, die denken we moeten er zijn voor de lange termijn. Hè. De belangrijkste taak van het management is de continuïteit van het bedrijf. Natuurlijk moeten ze winst maken. Ze worden nu heel vaak, laatste decennia eigenlijk, achter de broek gezeten om zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde te creëren hoog dividend enzovoorts. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk om de lange termijn. De lange termijn moeten ze blijven voortbestaan. Je hebt allerlei stakeholders, je hebt personeel. Dat moet allemaal doorgaan. Dus zo'n management kijkt gewoon vooruit en die zegt van die markt die gaat veranderen. We zitten nu in de oliebusiness. Dat loopt een keer af. Dat loopt gaat in ieder geval omlaag, de vraag daarnaar. Mm-hmm. De komende 20, 30 jaar. En dan moeten we dan iets anders doen. Dus wat ze nu in Saudi-Arabië ook doen. En in Abu Dhabi en Dubai. Die zijn ook heel duidelijk bezig van straks hebben ze onze olie niet meer nodig. We gaan nu wat anders doen. Dus die beginnen met zonnepanelen of met toerisme of weet ik veel wat allemaal. En Shell die ziet, ze zijn een energiemaatschappij. En ze willen dus op een andere manier energie gaan leveren of andere energie gaan leveren. En dat, om dat te doen, daar hebben ze tijd voor nodig. En geld. En als die olieprijs nu al afstort, dan hebben ze het geld niet. Maar nu is die olieprijs hoog. En de gasprijs is extreem hoog. Dus ze kunnen de komende jaren, als dat een beetje zo doorgaat, zo moeilijk in te schatten. Maar hebben ze voldoende geld om en dividend uit te keren en eigen aandelen in te kopen. Dat willen ze nu ook gaan doen. Want de beurswaarde willen ze natuurlijk omhoog zetten. Hè? Dat is ook een vorm van dividend uitkeren, maar dan anders. Met een hogere beurskoers heb je, ik weet niet of ze bang zijn voor overnames of wat dan ook, zal niet zo snel gebeuren, maar toch En ze hebben geld nodig om zich in te vechten in die nieuwe energiemarkt.
Ja, maar als we het hebben over de nieuwe energiemarkt, als ze bijvoorbeeld gaan investeren in windmolens en zonnepanelen, dat is een probleem voor Shell. Want dat is een activiteit met een hele lage rendement op eigen vermogen, investeringen en dergelijke. En daar snap ik Third Point wel. Dat past gewoon lastig in een bedrijf dat in hoogrenderende activiteiten zit, waar een hoger risicoprofiel aan zit. Misschien die veel beleggers niet willen hebben. Dus er zal waarschijnlijk wel een korting op Shell blijven zitten. En dat past dan niet als ze dan in dat soort activiteiten gaan investeren waar geen korting op zit bij beleggers. Dus dat is denk ik het punt van Third Point.
Je hebt natuurlijk wel een aantal oliemaatschappijen die het wel hebben gedaan. Als je kijkt naar het Deense, het Ørsted geloof ik is dat Deense, die hebben, dat was vroeger heette dat DONG. Die hebben zich wel omgevormd. Die zijn echt alleen maar op de, ze doen nog wel een beetje olie en gas, dat doen ze nog wel. Maar daar hoor je ze nooit over. Het gaat alleen maar om de windenergie en de zonne-energie. Met name wind in Denemarken is heel belangrijk, daar heb je veel wind. Mm-hmm. Maar de Amerikaanse oliemaatschappijen die denken al van, we're in the oil business.
Drill baby drill, precies. Is het nog bij Chevron en Exxon.
We zullen het zien. Shell, ik moet zeggen dat de avond voordat bekend werd, tenminste toen 's avonds bekend werd dat die loop instapte, toen ging de koers behoorlijk omhoog, stond 21,5 in Amerika. Iets
ja, 2% erbij in de Amerikaanse.
Maar toen kwamen de cijfers en toen was het weer, was het mis.
Ja, toen waren aandeelhouders die 2% kwijt en nog eens 3%. Dus ja, dat was wel jammer.
Maar goed, die cijfers waren ook niet natuurlijk heel goed. Omdat, daar werd wel iets meer van verwacht.
Het waren de gascontracten waar jij mij van tevoren al voor waarschuwde. Maar in elke divisie was het resultaat gewoon lager dan verwacht. Ja. Dat was wel erg teleurstellend. En dan zeggen mensen, de cashflow was goed. Maar die cashflow komt ook van derivaten. En daarvan zegt Shell ook dat het de komende kwartalen er waarschijnlijk uit gaat lopen. Ja. Dus er is weinig om enthousiast over te worden.
Ik heb die olieprijs niet zozeer in mijn hoofd. Maar die gasprijs is pas nog niet heel lang dat die extreem hoog is, hè. Mm-hmm. En het zal ook wel weer voor een gedeelte afkomen. Maar goed, de nu vanuitgaande hoe de energiemarkt eruit ziet, dat we langzaam weer open gaan. De wereld is nog niet helemaal 100% weer fit, zou ik maar zeggen. Maar dat komen er nu. Als je ervan uit mag gaan dat die olieprijs zo'n beetje blijft liggen, dan moeten ze toch ook met die hoge gasprijs nu echt wel heel veel geld gaan verdienen. Als dat nu niet lukt, dan lukt het nooit niet. Dus wat dat betreft, ik hou mijn vertrouwen in Shell. En ik denk ook wel dat zij, kijk, ze worden natuurlijk door iedereen achter de broek gezeten. Om zich om te scholen. Maar daar hebben ze gewoon tijd voor nodig. En ik hoop dat ze nu die tijd een beetje krijgen. Shell.
Oké.
Wat hebben we nog meer? Er was veel. ASMI en BESI.
Oh ja.
Ik las van jou een stuk over ASMI en BESI en ASML geloof ik. En daar was ik het niet helemaal meteen mee eens. Maar dat kan natuurlijk.
Ja, dat is ook heel fijn dat je dat nu zegt, omdat je achteraf weet dat het niet heel gelukkig getimed was. Dankjewel.
Nee, maar je hebt een goed, dit is een goed punt. Het is een goed punt, want dat is waar iedereen zich zorgen over maakt. De cyclus. Ja, de economische cyclus, en de varkenscyclus in de chipsector.
Precies. En, het is
en
niet,
niemand weet het, hè?
Nee, precies. Ik ook niet. Maar het is niet alleen ASMI en BESI die nu topmarges draaien en op een topwaardering staan. Het is ook de rest van de sector die op die op top koers-winstverhoudingen staat en die op top winsten staat. En die combinatie die is vrij zeldzaam in die sector.
Denk je niet?
Ja, dat was juist mijn punt. Ik denk niet dat het dit this time different
is. Het is nooit anders.
Nee,
dus maar goed, ik wilde, want ik zat in BESI. Mm-hmm. En ik luisterde naar die conference call. En het rare was, je zag op de dag van de cijfers, deed het aandeel zo'n beetje rond de 68. Was wat omlaag gegaan. Stond ervoor voor mij 71 of zo. Die dag ervoor. En die conference call begon om 4:00. En om 4:30 begon het aandeel gewoon de lucht in. €3 erbij.
Hoe kwam dat?
En dat kwam, ik had het niet eens zo door, maar ze zaten te praten over, kijk wat ze doen met de conference call, het eerste half uurtje of kwartiertje worden de cijfers voorgelezen. Dat kan je gewoon overslaan, want dat is al lang bekend. Ja. En dan komen de vragen van analisten, dat is altijd leuk. Hè? Kan je een beetje horen wat ze van vinden, hoor je ook vaak aan de of intonatie, hoe ze antwoord geven, of ze chagrijnig zijn of niet. Of ze vrolijk zijn of niet, dan kan je ook een beetje proberen tussen de regels door te voelen hoe dat gaat. En normaal gesproken bij BESI is die Blikman, die directeur, is best wel dat hij de boel vaak een beetje afremt. Hij zegt zelf altijd, wij zijn heel cyclisch. Ik kan maar 2 maanden vooruit kijken of 3. Dus we hebben nu heel veel orders, maar goed, die worden ook best zo weer afgesteld als het niet goed gaat. Maar nu zei hij, was hij eigenlijk degene die positief was? Want ik weet niet welke analist er was, maar die zei van ja, hoe zit het dan met de cyclus en zijn we niet over de heel? En toen zei hij van, nou ja, er komt wat nieuws aan. Ze zijn bezig met hybrid bonding, daar zijn ze heel goed in. Daar hebben ze een groot marktaandeel. Die markt die zien ze aantrekken daar. Mm-hmm. En wat die met name zijn, dat die op langere termijn hebben ze nu, van mij halen ze dit jaar een omzet van 800 miljoen. Ongeveer. En hun lange termijn visie die gaat uit van omzet van 1 miljard. En hij zei dat die 1000 miljard, dat ze daar wel eens behoorlijk overheen zouden kunnen gaan als dat hybrid bonding een beetje een succes werd. En dat, toen ging in één keer, begon die koers te lopen later. Ik denk, dat is een goed verhaal. En sindsdien is het, we staan nou een tientje hoger of zo. Dus, maar hij zei eigenlijk ook over die cyclus, dat hij zegt, ja, een cyclus duurt normaal gesproken tussen de 1,5 en 2 jaar. Maar hij wist ook niet goed wanneer hij begonnen was. Ja, als je dat niet weet, dan weet je
het
niet.
Zelfs hij het niet weet, weet niemand
het. Nee, daarom. Maar dat is hartstikke lastig. Ja. En het is nu, het gaat natuurlijk, het geld komt aan alle kanten binnen daar. Dat is echt niet normaal. Maar het kan ook weer zo met een half jaar, als de economische groei, zie je nu in Amerika al, dat het afvlakt. Dan kan het over een half jaar ook wel heel anders zijn. Dat is een risico. En dat is zeker met Bezi, want met ASML is het wel iets ander verhaal, denk ik. Maar Bezi kan zo, als het misgaat en er worden orders gecanceld, dan sta je gewoon weer op de helft.
Ja, wat ik ook interessant vind aan die sector. Ik heb ook alle de capex van de afgelopen 4 kwartalen bij elkaar opgeteld van Bezi, ASMI en concurrenten in diezelfde sector.
Ja.
En die staat ook op het hoogste punt van de afgelopen 10 jaar. Dus de capex staat op een hoogtepunt, de marges staan op een hoogtepunt en de waarderingen staan op een hoogtepunt.
Dus de capex van de klanten of van de bedrijven zelf?
Van de bedrijven zelf.
Ja.
Nee, maar de klanten staan, geloof ik ook wel dat de capex op een hoogtepunt staat.
Ja, die zijn extreem hoog.
Ja, maar ook van die bedrijven zelf. Dus dan krijg je een hogere capaciteit bij die bedrijven. En dan uiteindelijk is dat toch niet bevorderlijk voor de hele sector. De winstmarges tenminste in die sector.
Nee, dat kan. Maar je ziet natuurlijk ook dat die hoge waarderingen nu met name van de chipmakers. Laat ik zeggen van de machinemakers. Hè? Mm-hmm. Want die krijgen het geld van de bakkers. De chipbakkers. En je ziet dat Intel heel veel moet investeren. Intel maakt allerlei plannen bekend. Toen ging de koers omlaag. En TSMC en Samsung liggen er goed bij volgens mij. En bijvoorbeeld Micron heeft ook moeite om weer... Dat aandeel doet ook niet heel goed. En dat zijn de bedrijven die heel erg moeten investeren. Maar die investeringsbedragen die komen terecht bij ASML en consorten. Dus dat is natuurlijk het risico dat ze over een half jaar zeggen van sorry, die order wordt ingetrokken. Omdat zo werkt het in die sector. Dus dat kan altijd. Maar goed, op dit moment zijn die orderboeken die zijn echt ramvol. En dat is wel het gevaar. Dat moeten zij ook opschalen enorm. Dat is echt niet normaal dat bedrijven als ASML gewoon 35% omzet extra heeft in een jaar. Dan moet je behoorlijk opschalen.
Ja, klopt. Maar ASML, dat is een heel ander verhaal. Dat is,
maar goed, we gaan zien wat daarvan van terecht komt. Ik moet zeggen, ASM International verbaasde mij wel. Het echt een hele mooie order intake. 600 miljoen in 1 kwartaal. Voor volgende kwartaal verwachten ze ongeveer hetzelfde. Dus die had ik niet helaas. Want ik vond het zat ernaar te kijken. Er stond... Voor de cijfers rond de 355. Ik denk, zal ik hem wat doen of niet? Maar ik denk, kan het nog hoger? Maar dat kan dus makkelijk. Het staat nu 3,85. Altijd dure aandelen kunnen altijd duurder worden.
Denk je dat hij over een jaar hoger staat?
Je wilde verder met mij, hè?
Laten we dat doen.
Een flesje wijn erop zetten, Robert.
Een flesje wijn.
Laten we dan niet specifiek over ASMI doen, maar laten we dan over Bezi doen. Daar heb ik iets meer gevoel bij. En dan mag jij kiezen hoger of lager over. Laten we eind van dit jaar zeggen?
Eind van dit jaar.
Nou, deal.
Ik zeg lager.
Jij zegt lager? Dat zeg ik hoger.
Oké. Okay.
Koers nu 78. Wordt hier genoteerd. Robert Manders lager.
Nou, begin maar alvast met druiven telen, Nico.
Ik koop gewoon een poetje bij en dan zit ik altijd goed.
Oké.
Okay. Nee, we gaan het
heel verstandig.
We gaan door, Robert. Er zijn nog meer aandelen langskomen. Just Eat Takeaway. Heb je daar een gevoel bij?
Ik kijk wel naar die sector, naar Just Eat en concurrenten daarvan. Just Eat heeft gewoon een structureel probleem in de Verenigde Staten, hè?
Ja.
En de Catrock die...
Maar die wil dat ze dat verkopen.
Ja, die springt er handig op in.
Dat is een goed idee, zou je zeggen.
Ja, Het lijkt mij, als buitenstaander die het sowieso een slechte deal vond, denk ik, ja, dat is een goed idee. Maar ja, Catrock aan de andere kant, die waren er de hele tijd bij.
Ja.
Ze ondersteunden de deal in eerste instantie. Ze kochten zelfs meer aandelen nadat die deal begon, nadat die deal was aangekondigd. Maar ze zitten er met 30% van hun portefeuille in. Catrock, hun portefeuille, 30% daarvan is Just Eat Takeaway. Het is ook hun grootste positie.
Die moet een beetje spreiden.
Ja, dus daar moet je het in zien. In die context, ze zijn gewoon wanhopig. Want hun beleggers zetten hun natuurlijk onder druk.
Ja, ik weet niet of ze wanhopig zijn, maar een activistische aandeelhouder, die wil natuurlijk altijd dat de koers omhoog gaat. Dat die loop, die zit nu bij Shell. Die heeft daar, weet ik veel, van 750 miljoen hebben ze. Dus dat is denk ik misschien 0,5% of zo. Die wil dat de koers. Ik heb met Albert overlegd. Albert, dat moeten wij ook gaan doen bij de aandeelhouder. Activistisch aandeelhouder. Bijvoorbeeld, neem een aandeeltje voor Farmers. Die komt volgende week met cijfers. We moeten gewoon een brief sturen van je moet dit en dat doen. En dan zeggen we van nou, ik heb een turbolong met stoploss 4. Die dreigt uitgestopt te worden. Ik wil het nu dat je wat doet. Dat zou gewoon kunnen natuurlijk.
Ja,
maar goed, ik denk niet dat Jitsen dat hij zegt van ik ga dat doen. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Je hebt het net gekocht.
Nee. Nee, natuurlijk niet.
Hij laat je toch niet ringen lopen.
Nee, en hij heeft ook nog een plan bedacht. Hij zei, ik ga dat
was een goed plan.
Onderbroek tornen.
Dat werd goed ontvangen op de beleggersdag.
Ja, precies.
Maar dat is geen plan. Dat weer...
Nou ja, ik weet het niet. Misschien heeft hij een plan, maar heeft hij het niet verteld. Ik was ook een beetje teleurgesteld over de beleggersdag. Ja. Het gebrek aan inhoud. Maar ja, wie weet doet hij het plan niet uit. Misschien heeft hij wel een idee. Misschien gaat hij wel wat doen. Maar wat het is, ik weet het niet. Maar het is nu nog niet geloofwaardig. En daar was Catrock ook boos over, denk ik.
Nee. Het raar is wel dat Catrock stuurt die brief. En ze hebben binnen een uur al een reactie op de site staan. Hè, van eigenlijk zeggen ze van, dikke vinger, dat doen we niet. In nette woorden. Maar er zal toch wel enige urgentie nu zijn bij Jitsen of bij Just Eat, dat ze toch wel iets moeten gaan doen.
Ja,
ze zien nu ook die koers wegzakken. Dus er zijn andere aandeelhouders die uitstappen. Die denken van, hij doet niks, dan gaan we weg.
Dat denk ik ook. Maar ik denk dat ze gaan bedenken om iFood te verkopen.
Ja,
die Braziliaanse tak waar meer dan 2 miljard konden?
Zijn. Nou. Er werd ook over gespeculeerd dat ze of iFood of Australische business, wat geloof ik ook 2 miljard waard zou zijn. Als je dat verkoopt, daar zit toch weinig synergie in. Hè? Australië, een heel eind weg. Mm-hmm. Ze schijnen ook zelfs een andere platform te hebben. Dus dan heb je geld. En dan kan je met dat geld in Amerika investeren als je dat dan wil. Hè? Dat moet natuurlijk wel, want er moet in Engeland is ook veel geld ingegaan. Dus hier moet ook veel geld in. En misschien nog wel heel veel geld.
Ja, als ze willen meekomen met Uber en DoorDash, dan moet er heel veel geld in. Ja. Dus ik zou zeggen, misschien een miljard aandelen inkoop. Misschien na de iFood deal en dan de rest gaat naar de VS, denk ik.
Of ze moeten zorgen dat ze een partner krijgen die met hun in Amerika gaat samenwerken. Bijvoorbeeld een Prozis, noem maar op, als die iets wil gaan doen. Die daar ook het aandurft om in Amerika te stappen. Het is wel een linker markt natuurlijk met die Uber en DoorDash. Dat zijn partijen met een hoge beurswaardering, met name DoorDash. Ja, als die een keer wat aandeeltjes uitgeven, dan hebben ze zo'n bak geld binnen. Dan kunnen ze alles kopen. En ze kunnen ook, je hebt natuurlijk marketingcampagnes nodig om marktaandeel te winnen. Nou ja, dan kan je daar gewoon echt tekeer gaan als een beest. En dan blaas je erin weg. Dus wel een risico, denk ik.
Ja, maar dat kost zoveel investeringen. Zou jij je partner willen zijn van Just Eat in de VS, van Grubhub?
Nou, ik weet niet of er partijen zijn die daar op een of andere manier belang bij hebben. Bijvoorbeeld Catrock, die had het over Amazon of Walmart. Het gaat ook een beetje om de maaltijdbezorging. Dat komt ook een beetje in de buurt bij wat nu bijvoorbeeld die Gorilla's doet in Berlijn. Mm-hmm. Die komen hier ook. Hè? Dat die boodschappen thuis bezorgen. Dat ze in jouw stad, als jij bijvoorbeeld met een IKEA-kast bezig bent en je mist een spijkertje, dat je even iemand kan bellen en dan heb je binnen 10 minuten heb je die spijker. Dus dat komt er ook allemaal aan. Dus binnen een uur bezorging in je eigen stad van andere spullen. Niet alleen eten, maar ook gewoon spullen uit de winkel. Als dat ook een businessmodel wordt, misschien schuift dat ook een beetje hun kant op.
Ik betwijfel het of dat een groot businessmodel zal worden.
Ja, dat dacht Jitsen ook.
Lijkt me vrij.
Dat dacht Jitsen ook, maar nu gaan ze wel met die boodschappen bezig.
Ja, oké, die boodschappen is één ding, maar alles bezorgen in een uur. Ja, ik weet niet.
In de grote steden is dat misschien wel interessant, hè? Want steeds meer consumenten raken eraan gewend dat ze met één druk op de knop iets krijgen thuis.
Ja, maar ja, dan moet je echt schaalgrootte hebben en dat logistiek heel hyper-efficiënt inrichten. Dan, dan lukt het misschien om dat tegen een redelijke prijs aan te bieden.
We zullen zien wat hij doet. Op het moment gebeurt er nog weinig, want ik geloof dat de koers nu zelfs rond de 61 euro staat. Dus een dieptepunt. Het wordt weer tijd om bij te kopen, geloof ik. Ik had echt pech, man. Ik had echt pech.
Hoezo?
Ik dacht toen met het gedoe met die Catrock. Ik denk, nou, nu gaat er wat gebeuren met takeaway. Dus ik had een longpositie in Alphen. Ik denk, nou, die offer ik op. Dat stond al 91. Vond ik best mooi gehaal.
Dus full out of the money calls kopen of Just Eat?
Ik had mijn Alphen-positie ingewisseld voor Just Eat takeaway.
Okay.
Nou, en takeaway gaat omlaag. Maar Alphen ging 7 euro hoger. Doodzonde, maar goed.
Ja, dat soort dingen gebeuren dan eenmaal als belegger.
Ja, verschrikkelijk. Maar goed, dat hoort ook bij het leven, mensen. Daar kan je niks aan doen. Ja. Robert, we schieten al aardig op. Eén dingetje nog. De vastgoedjongens, Unibail had cijfers, die werden niet goed ontvangen. Jij bent specialist op wereldhaven, heb ik begrepen. Daar heb je al een hele tijd...
Ja, ik was ooit specialist op wereldhaven totdat ik er afscheid van nam.
Oh, ja.
Ja, ik vind het een lastige sector om in te beleggen. Want als waardebelegger werd ik in eerste instantie tot de wereldhaven aangetrokken. Ik zag die koers jaren dalen.
Een mooi hoog dividend.
Ja, 3 jaar op rij zakte die koers. Dat dividend was echt torenhoog. En dat was 20 euro, terwijl het de jaren daarvoor 60 stond. Dus ik dacht, nou ja, er zit zoveel asset value in dat bedrijf. Dat is wel goed. Ik was niet zo te blij met die blootstelling winkelvastgoed. Ik dacht, op lange termijn gaat dat toch niet heel veel worden. Maar dat aandeel was zo goedkoop. Ja, dat is wel wat.
Ja.
Maar ja, dat geeft al meteen aan. Dat was meteen een stomme motivatie. Want dan kun je er makkelijk uitgejaagd worden door een lagere koers, tegenvallende resultaten.
Ja.
Als je met die motivatie van alleen de waardering in zo'n bedrijf stapt.
Ja.
En dat is precies wat er gebeurde.
Je kan nu toch wel zeggen dat de corona is eigenlijk voor hun een versnelling van de ellende geweest. Hè? Als er iemand werd geraakt, dan was het de offline winkels.
Ja.
De bricks and mortars. Maar goed, nu alles weer open gaat en als je dat dan overleeft, moet ik zeggen dat Wereldhaven is weer gestegen van 8 naar nu, weet ik veel, 14 of zoiets. En Unibail is verdubbeld sinds het dieptepunt. Hè? Unibail moet zeggen, vind ik nu best wel interessant. En ik zat even te kijken naar die cijfers. Nou, die cijfers natuurlijk niet goed, omdat het nog lang niet goed genoeg gaat. Unibail moet het met name hebben van de toeristen eigenlijk. Of een beetje overdreven misschien, maar ze hebben de luxere winkels. Hè? En als je kijkt in Amsterdam, de Bijenkorf, die heeft zich helemaal gespecialiseerd. Ik bedoel, vroeger had je die $3 dwaze dagen. Dan kwam heel Nederland daar naartoe om goedkope onderbroeken te kopen, bij wijze van spreken. Maar nu is het alleen maar Gucci en Versace wat ze hebben. Dus die hebben zich echt een tijdje geleden gericht op de toeristen in Amsterdam. De Chinese, Aziatische toeristen die gewend zijn heel veel geld uit te geven aan dure spullen. En dat zit ook een beetje in hun winkelcentra. Ze hebben de mooiste winkelcentra eigenlijk.
Ja, klopt. Er zit ook een winkelcentrum in Leidschendam, Mall of the Netherlands.
Ja,
dat is een nieuwe. Ja, dat is net.
Ben je al geweest?
Ja, tuurlijk. Ik woon in Voorburg.
Okay.
Leidschendam, Voorburg, de gemeente.
Je boodschapjes doen.
Ja, ik moest gewoon kleding of zo. Als je iets moet hebben, dan is soms de dichtstbijzijnde winkel van een bepaalde keten in dat winkelcentrum van Mall of the Netherlands.
Ja. Ja, is goed om
er zit
te
ook
horen.
Een mediamarkt en zo, er zit van alles.
Word ik weer gesterkt in mijn overtuiging dat ik loon moet in ieder geval.
Ja, maar ik moet zeggen, het is een mooi winkelcentrum. Ik was er geweest.
Komen veel mensen?
Het is mooi.
Is het leeg?
Toen ik er was, toen was er best veel voetvolk. En dat was al maanden geleden. Dus dat was al
anderhalf week geleden in de PCO in Amsterdam. Niet om kleren te kopen, hè, want dat is dan veel te duur. Maar er zat geen hond in de winkel. Zegt niks. Dat schrok ik wel van. Misschien was het ook een slechte dag of zo. Maar
zou kunnen.
Je ziet in die hele luxe winkels. Hè, er lopen niet veel mensen in Nederland. Dat is ook niks van Nederland, denk ik.
Nee, maar in die Mall of the Netherlands waar ik was, dat is ook geen luxe winkelcentrum. Dus eigenlijk een vrij normaal winkelcentrum, maar wel mooi. Ja. Er zitten ook normale winkels in.
En met eten, drinken erbij en alles. En hebben ze veel horeca erin al?
Ja, er zit ook wel veel horeca in, ja.
Ja, want dat wordt een beetje het thema natuurlijk. Dat wil de Wereldhaven ook met hun winkelcentra. Dan willen ze meer vertier eigenlijk in. Dat mensen er heen gaan omdat ze het leuk vinden, niet omdat ze moeten. Dat je moet winkelen, maar denk ik ga leuk. Ik ga daar naar een sportschool of wat dan ook. Maar die kunnen minder huur ophoesten dan een juwelier of zo. Goed, even over Unibail. Daar kwam een emissie natuurlijk aan vorig jaar rond de 30 euro. Nou, die hebben ze van tafel gehaald. Er kwamen een paar nieuwe eigenaren in. Een paar grote aandeelhouders. Twee van de rijkste mannen van Frankrijk. Ook nog familie van elkaar. Tenminste, de een die woont samen met de dochter van de ander. Bernard Arnault en Xavier Niel. Maar die heeft inmiddels 23% van de aandelen opgekocht. Dus ja, wat zou zijn man nog willen doen, denk je? Zou hij nog meer willen of niet?
Ja, waarom zou je dat hele bedrijf willen kopen, vraag ik me dan af.
Ja, waarom niet?
Maar wat is je motivatie?
ik denk dat hij het goedkoop vindt. Kijk, de boekwaarde bij Unibail, dat zegt helemaal niks. Die is 62 euro. En de beurskoers is 61 euro of 62 euro, zoiets. Dus er zit best wel een gaatje tussen. En natuurlijk is die boekwaarde veel te hoog. Maar ze proberen nu een klein beetje wat rommel te verkopen, wat nog boven de boekwaarde gaat. Dus ze hebben in Frankrijk, hè, ze hebben bijvoorbeeld ook kantoren, die hebben ze allemaal meestal van verkocht. Mm-hmm. Nou, dat ging nog heel goed. In Parijs, La Défense, hebben ze een paar hele mooie kantoren verkocht. Ariane Toren, was echt een hoop geld voor gekregen. En hun idee is eigenlijk om straks de Amerikaanse winkelcentra te verkopen. Dat Unibail is hetzelfde verhaal als met Jitsen. Als met Takeaway. Die hebben een hele grote overname gedaan in Amerika en Engeland. Die hebben die van Westfield, Australisch bedrijf nota bene. Hebben ze de Amerikaanse en Engelse malls gekocht. En dat was een ramp. Want dat zat echt in de neergaande trend. Moesten ze veel geld lenen natuurlijk. Dus opeens liepen de schulden op. En toen kwamen ze van het een en het ander. En nu die nieuwe eigenaar, die grote aandeelhouder, die hebben gezegd, ja, wat is eigenlijk de ellende bij ons? De ellende is Amerika. Dus nou, dan doen we dat weg. Precies zoals wat Catrock nu zegt bij Takeaway. Dus je kijkt waar de ellende zit en dat doe je weg. En heel veel bedrijven die vinden het moeilijk om de pijn te nemen. Want het is altijd gekoppeld aan een verkeerde beslissing. Verkeerde investeringsbeslissing.
Ja, want als je dat er weer verkoopt, dan geef je toe dat je fout zat.
Ja, en dat weet je natuurlijk niet.
En managers, zeker
als ze een beetje... Dan moet er eerst een nieuwe manager komen. Ja, zeker als het was zijn fout.
Ja, precies.
En ik doe het nu anders.
Ja.
Dus ja, zolang er geen nieuwe manager... Maar goed, hier zit nu... Ze hebben bij Unibail hebben de CEO en de CFO... Die zijn toen opgestapt, toen deze man aan boord kwamen. Want die zit ook in Nederland, zo heet hij nou, Tonkens. Die was CFO, die hebben natuurlijk met banken bedacht dat er een emissie kwam. En toen dat werd weggestemd, ja, toen kopen ze natuurlijk eieren voor hun geld. En nu zit er wel iemand uit de eigen gelederen, maar die doet in principe wat die twee mannen willen. En die kan wel zeggen van we gaan Amerika wegdoen. Want dat was niet zijn beslissing. Hij was er wel zijdelings bij betrokken, maar het was niet zijn beslissing. Dus die kan dan zeggen van foute beslissing, sorry, zijn schuld. We doen het nu weg. En dat gaan ze doen over een jaar, denk ik.
Ja, ik weet niet hoeveel ze daarvoor zullen vangen. Want dat is juist het probleem.
Ja, nu natuurlijk niks.
Nou ja, ik wil niet zeggen dat het over een jaar meer wordt. Want het probleem in de VS is dat er heel veel vierkante meters zijn in malls.
Ja, dat is waar.
Ze zijn bepaald niet uniek. En online shoppen wordt er ook steeds groter.
Ja. En ze moeten die malls anders
inrichten. Die dus spending boost van de Amerikaanse consumenten hebben we nu wel een beetje gehad, denk ik. Ja. Dat gaat niet veel beter worden.
Nee, die $600 is nu wel op, die ze hebben gekregen.
Ja, precies.
En die was meteen al op. Ja. Die ging naar Robin Hood. Nee, dat is een beetje de vraag. Maar je ziet wel dat het nu, die winkelcentra was natuurlijk anders ingericht. Ja. Als je in Amsterdam ook ziet, er zit bijvoorbeeld Polestar. Dat is gewoon een automerk. Die heeft ook een winkel. Er staan twee auto's in, dat is alles.
Ja, maar er staat ook tegenover, als de rente in Amerika omhoog gaat, dan worden die winkelcentra ook minder waard.
Ja, ook waar. Goed, deze partijen die hebben natuurlijk behoorlijke schulden, maar dat is ook aan hen om dat te managen. Dus dat die lage rentes, hè, voor mij Unibail betaalt nu, ik weet niet wat ze gemiddeld betalen, maar 1,5% geloof ik of zo. Dat moeten ze voor langere tijd vastzetten. Daar komt bij dat heel veel... winkeliers die ze hebben, die hebben een contract waarbij de renteontwikkeling, of in ieder geval inflatie, waarschijnlijk meetelt met de huurprijs. Een soort indexatie, waardoor die huur ook automatisch omhoog gaat. Dus heel erg hoeft dat nog niet te zijn.
Nee, klopt. Maar als de inflatie hoog is, is dat wel goed voor vastgoed.
Ja, dus wat dat betreft. En wat je nou ziet bij Wereldhaven, ik vind Wereldhaven nu ook wel interessant, omdat zij, inmiddels zijn de woningprijzen zo hoog. Het was altijd zo dat ze, kijk, normaal gesproken zou je zeggen, winkelcentrum wat niet loopt, gooit tegen de vlakte en zet er huizen neer. Maar ja, dat komt vaak nooit uit, omdat ze best wel hoge inkomsten hadden nog van een aantal winkels.
Ja, en dat nu die woningprijzen ombouwen zijn, kost het ook best veel.
Ja, nu die woningprijzen zo hoog zijn, krijg je natuurlijk een ander verhaal. Want dan denk je, hey, nou, als we daar een woontoren neerzetten met 50 appartementen, de lucht in. Die grond hebben ze al, die kost hun niks. Hè? Mm-hmm. Dus ze kunnen daar gewoon omhoog bouwen. Dan moet je wel het geld hebben om te investeren. Dat heeft Wereldhaven niet, dus die doen dat met Amvest. Maar dan kan je wel geld verdienen daarmee. En het leuke is, weet ik veel, 100 appartementen op kan zetten. Die mensen, net als jij bij de Mall of the Netherlands, die komen daar boodschappen doen.
Ja, dat zeker. Je
hoeft 100 klanten erbij.
Precies.
Dus we gaan zien, dit wordt een spannend verhaal. Laten we hier een volgende keer een weddenschap over afsluiten. Ik zie het nog wel.
Ja, één weddenschap per keer.
Ja, dan laat ik niet al te veel doen. Nog een laatste woord? Nog een tip voor volgende week?
Oef. Nee.
We krijgen volgende week, we kijken Heijmans en Bam. We krijgen For Farmers. Mm-hmm. We krijgen DSM. We krijgen Mittal en Aperam.
Dan ben ik het meest geïnteresseerd in Arcelor.
Mittal,
de staalmarkt, die leek goed te gaan. Ze zitten misschien op een keerpunt.
De ijzerprijs is weer ingestort.
Ja, precies.
Of ingestort, die is weer op het oude niveau. Ja. Die was verdubbeld. En nu is die weer...
dat is allemaal het Evergrande verhaal natuurlijk.
Ja.
Maar ja, daar ben ik wel...
Die commodities is wat dat betreft best lastig. Omdat je ook... we hebben natuurlijk die houtprijzen meegemaakt. Wat een paar keer over de kop ging. Ook weer terug. IJzerets, ook weer terug. Nu gas. Nou, wat denk je? Wat er met gas gaat gebeuren? Gasprijs.
Ja, dat gaat niet voor eeuwig hoog blijven.
Nee.
En hetzelfde geldt voor die staalprijzen. Die trouwens nog wel...
Die blijven wel goed liggen.
Ja, die blijven wel goed liggen. Dus dat is nog steeds marge voor Arcelor. Ja. Want ze hebben wel ijzerertsmijnen, maar die zijn niet genoeg voor al hun productie.
Nee, daarom. Dus dat is een deel van hun business. Ik weet niet eens hoe groot, maar niet heel groot. Maar goed, we gaan zien. We gaan kijken naar Aperam, Mittal. En ik ga vooral kijken naar de bouwertjes. Vind ik leuk. Heijmans vind ik een redelijk goedkoop aandeeltje.
Ook een commodity business, net als Arcelor.
Nee, maar die... dat is ook zo... Ja. Zo gemakkelijk eigenlijk, maar zij bouwen huizen. En huizen zijn rete duur. Dus ja, die bouwers, het is altijd leuk als je dat ziet, hoe ze dat dan presenteren in hun bij de cijfers. Dan hebben ze over hoeveel huizen ze verkocht hebben. Nou, daar verdienen ze natuurlijk heel veel geld aan. En dan zeggen ze er ook bij hoeveel huizen ze verkocht hebben aan particulieren. Want dat is natuurlijk de echte business, de mooie business voor hun. Ze werken natuurlijk met woningstichtingen en investeren. Ik vind allemaal, die weten allemaal van de hoed en de rand. Dus die kopen in één keer 50 appartementen of 100 dit. En dan is het gewoon eigenlijk de kostprijs plus 10% bij wijze van spreken. Maar de woningmarkt, de woningen die ze bouwen voor de woningmarkt, die gaan naar de eindgebruiker. Ja, en dat is kassa helemaal in deze tijd. Want dat is in één keer 25% opgelopen. Dus die gaan, als je die verhalen hoort hoe ze dat dan doen, dan gaat echt in de laatste weken voor oplevering wordt eigenlijk nog die prijs bepaald. Dus ze bouwen gewoon huizen en hebben ze een soort idee hè, wat het ongeveer kost. Maar die zien gewoon in de loop der tijd dat die huisprijzen hoog gaan. Ze werken natuurlijk met makelaars, dat die verkoop, dat doen ze niet zelf. Maar dat kan in de laatste week, je maakt gewoon de marktprijs, want je adverteert met het huis. En dan komen er mensen op af en die kopen dat huis.
Ja, als ze dan ook nog gaan bieden en zo, dan krijg je een hele mooie dynamiek.
Bij ons hier in Naarden, daar gaat een rijtjeshuis voor 7 ton.
Ja, ik zag laatst in Amsterdam een rijtjeshuis voor 2 miljoen, dus alles kan. Maar zelfs in Naarden,
De gekte regeert. En ook hier zal wel weer de wal het schip keren. Maar goed, voordat dat zover is, dan zien we dat wel verder. Alright, we gaan kijken wat het wordt allemaal volgende week. Dus Bam, Heijmans, Mittal, Aperam, DSM, For Farmers ook nog. Hè? Dat ligt ook als een dweil. Moet ook maar even kijken wat daar gebeurt. Dat zien we volgende week allemaal. Ik dank jullie voor de aandacht en ik zie je over een maand weer, Robert.
Yes, tot over een maand.
Tot ziens.
Tot ziens.